Radio 1. Radio 1.
De bende van Annemie.
Dit jaar zijn het de kinderen van de BV's die een aflevering van de kampioenen mogen kiezen. En die zenden ze dan uit op zaterdag. Vorig jaar waren het de BV's zelf die kozen. Zo blijven we bezig. Straks zijn het de Paas en de Maas van de BV's die mogen kiezen. Hele zomer kampioenen op tv. Elke avond 7 tot 800.000 kijkers. Dat moet toch ego's strelen. Herman Verbrugge, goedemorgen.
Ja, goedemorgen.
Je zit daar te genieten bij die cijfers, hè? Je weet dat natuurlijk, dat streelt ego's. En Markske in de kampioenen, zeg ik voor wie niet kijkt, hè? Man van Bieke, schoonzoon van Pascal.
Oké, goed.
Toch, hè? Toch?
Ja, een kenner. Goed.
Zou dat heel tof vinden?
Hoe zeg je?
Zou die cijfers heel tof vinden, toch?
Ja, bedoel, er is heel veel kritiek ook, wanneer je boven het maaiveld uitsteekt in populariteit of zo als programma, dan is er altijd heel veel kritiek. Ja, het enige dat je eraan kunt doen is, of het enige dat prettig is, is als die cijfers dan toch goed zijn. En dan kun je zeggen van, ja kijk, er is toch een zekere relevantie om dat uit te zenden, of het is relevant, want er zijn mensen die er blijkbaar dan toch van genieten, want die kunnen, dacht ik, nog altijd kiezen. Kijk ik of kijk ik niet.
Cijfers zijn het enige wat telt in deze toch? Hè?
Nee, dat vind ik dan weer absoluut niet. Maar het telt wel voor een zender als één die in primetime een programma uitzendt, denk ik, ja, dan moet er niet meer 100.000 of 200.000 kijkers afkomen, want dan is het niet juist geprogrammeerd. Dus ik denk de kampioenen op die plek, op dat slot in het avondprogramma, ja, die moeten gewoon goede cijfers halen.
Ja, en ze halen die. Heb jij er een verklaring voor? Want je kunt nu zeggen, de kinderen van de kinderen die keken, maar dat kan toch niet blijvend duren? En zo lang lopen de kampioenen nu toch ook nog weer niet?
Ze lopen al wel lang natuurlijk.
Ja, je kan dat zeggen van Samson en Gert bijvoorbeeld, dat zijn altijd nieuwe kindjes, maar de kampioenen worden.
Ja. Ik denk toch wel dat er ook altijd een nieuw publiek bij komt, omdat bij ons ook jonge kinderen blijkbaar aansluiten of daarnaar gaan kijken en die komen er elk jaar bij. Maar ik kom ook heel veel mensen tegen die zeggen dat ze blijven naar die kampioenen kijken en er blijkbaar van genieten om iets te zien dat ze al kennen. Ik kom heel veel mensen tegen die ze gewoon van buiten kennen. Die laten dat, ja, die zetten zo'n aflevering op en die kunnen in hun achterhoofd zeggen ze.
Die hebben dat al vaak gezien.
Ik weet dat een beetje ziekelijk is en dat is waarschijnlijk niet. Dat is ook niet het gros van de kijkers, denk ik. Maar ja, ik voel heel veel zo het plezier van naar iets te kijken dat ze al kennen of zo. En mensen zeggen altijd van, ja, het blijft voor ons, het blijft goed. En we kijken dan toch maar weer terug met onze kinderen mee of zo. Maar vraag me niet waarom, want daar hebben wij ook intern, alleen met onze groep is dat ook een item dat altijd terugkomt. Ja, hoe komt dat nu dat dat blijft duren?
En is dat voor jou een blok aan jouw been, dat Markske intussen? Of vind je dat nog wel tof?
Nee, ik vind dat heel fijn. Ja, ik bedoel.
Want jij lijkt in het echt ook heel erg op Markske. Je bent dezelfde.
Ja.
Dus je moet daar nog voortdurend op aangesproken worden.
Ik word daar dagelijks 20, 30 keer zeker, als ik al op aangesproken word.
En mee verwisseld worden, toch ook?
Ja, er zijn mensen die de fictie en de realiteit niet echt goed van elkaar kunnen onderscheiden.
Ik vind dat ook moeilijk nu je voor mij zit.
En hoe komt dat dan, Annemie?
Ik weet het niet. Ik zal ook veel gekeken hebben.
Misschien. Oké.
Je koestert hem ook een beetje, want je hebt dat boek geschreven, Vraag het aan Markske.
Ja, klopt.
Dat is het in stand houden natuurlijk.
Ja. Dat zijn er een paar eigenlijk. Ja, nee, dat klopt. Dat is het in stand houden, omdat ik zelf de grootste fan ben van de figuur. Ik vind hem in die zin boeiend. Hij is heeft een heel eigen manier van denken en naar de dingen kijken, van benaderen. En zeker die vragenboekjes, Vraag het aan Mark, die beantwoorden dat precies aan, of perfect aan. Dus kinderen stellen een vraag en het antwoord komt uit zijn geest. En dat ik kon dat samen met mijn vrouw, met Petra, maakten we dat en konden we daar ook onze humor in kwijt.
Veel
en dat was dan ook
hebben.
De humor van, van Mark.
Zo'n schoonzoon als Markske, daar mogen jouw dochters mee thuiskomen.
Wacht, hè. Dat vind ik dan weer een heel moeilijke
vraag. Ja, je spreekt met zoveel liefde over hem, dat hij dat wel begint te denken.
Ja, maar als zij hem zien zitten, dan zal ik daar denk ik in meegaan.
Ook als dat zo'n onnozelaar is?
Ja, onnozelaar. Ik denk, ze hebben niet allemaal een beetje onnozelaar. Hij is niet echt veel onnozeler dan de gemiddelde mens. Ik denk dat bij hem zit het wat geconcentreerd. Maar ik denk net dat ook bij heel de kampioenen een reden van het succes is, dat mensen zich daarin herkennen. Niet alleen in die Mark Vertonghen, maar ook in andere uitgesproken figuren die hun eigenschappen in geconcentreerde vorm hebben natuurlijk.
Je ziet hem echt graag.
Uiteraard.
Concludeer ik.
Ja, zeker.
Terwijl je ook nog andere dingen doet, hè. Nieuw seizoen Komen Eten is begonnen. Ja. Kijk, dit ben jij ook.
Zeg, en waarom doe je mee aan Komen Eten eigenlijk?
Ik wil de beste zijn. Ik dat Tina Turner zegt. I'm the best.
De tekst is een klein beetje anders.
Simply the best, ja. Oké.
We gaan erin vliegen, hè. Volle vitesse.
Voor mij is niet de hoofdzaak om te winnen, maar ik wil mes. Dus ja, ik ga voor de winnaar.
Ja, dat is speciale logica. Maar waar is die winnaarsmentaliteit?
Ik wou altijd een keer op tv gekomen zijn.
Ook al?
Ik wou een keer kijken hoe het is bij andere mensen eten. Van, ja, je ziet altijd wel schoon modellen op je programma, dus...
Damn, had ik Victoria's Secret moeten aandoen, hè.
Oeh, heb jij daar nu geen ondergoed aan?
En ze hopen ook allemaal een beetje beroemd te worden, zeker, hè? Nee? Zit dat er ook niet achter?
Ja, dat is vaak, denk ik, de prikkel van mensen die meedoen aan Komen Eten.
Naar Leslie aan poppen, zeker?
Ja, maar misschien niet alleen beroemd worden, maar het daagt hen wel uit, zo eens op televisie komen. En ja, ze kennen allemaal het programma, dus... Ja, ze weten waar ze aan toe zijn als ze eraan beginnen. Hè.
Ja, het is ook een blijver, hè, dat programma.
Dat klopt. Ja. Ja. En ook iets dat ik met heel veel plezier doe. Het is een totaal andere positie binnen zo'n productie dan de positie van de acteur. Je moet geen kostuum aan doen, je moet niet geschminkt worden, het maakt niet uit. Je moet gewoon jezelf zijn of het graag doen. Dat is het enige dat je moet doen.
Ja. Ja. En wat je ook graag doet, is CEO zijn van Accident. Dat is ja. Het theaterbedrijf, hè?
Ja, dat is de eerste keer dat iemand mij CEO noemt.
Wat zou ik anders zeggen?
Medevennoot, of zo zeg ik dan altijd. Ja. Ah. Ik zeg altijd, ja, ik heb een bedrijfje met 3 andere mensen.
Maar ja, dat is toch CEO, hè? Wat je
ja, oké, okay, dat is goed. Ja, maar ik vind dat goed. Ik vind, op Radio 1 is dat CEO.
Ja, ja, ja. Ja. Zoals we hier gisteren ook een CEO hadden van een ander bedrijf. Ik hoorde net dat je wel leuke dingen doet met dat bedrijf. Optredens op events bijvoorbeeld, bedrijfsfeesten. Zonder dat het opvalt dat jullie er zijn. Zoiets, hè?
Ja, zonder dat het opvalt, dat is natuurlijk, ja, dan zou het zijn geld niet waard zijn. Natuurlijk, het moet wel opvallen.
Ja, maar jullie spelen dan kelner, bijvoorbeeld?
Ja, dat was in het verleden meer dan nu. Eigenlijk komt erop neer dat we met acteurs, bedrijven en organisaties helpen in hun communicatie, in wat ze willen communiceren naar hun publiek. En dat speelt zich dus meestal af, hè? Het feit dat ze live acteurs vragen, op momenten dat ze gasten uitnodigen. Klanten, publiek, gewoon de bevolking. Als het over sensibiliseren gaat bijvoorbeeld, FOSTPLUS, over sorteren, doen wij ook dingen op festivals mee. Het gaat altijd over iets communiceren of een sfeer verbeteren.
Ja, en geef eens een voorbeeld.
Een voorbeeld. We zijn nu bezig bijvoorbeeld, ja, ik kijk gewoon naar de actuele opdrachten. Voor het nieuwe havenhuis in Antwerpen, daar gaan we de rondleidingen doen. Hè. Dat is een grote opdracht voor ons. Dat zijn 20 acteurs of zo die daar 7000 mensen op 4 dagen gaan rondleiden. We hebben daar het geluk dat het gebouw voor zichzelf zal spreken. Het is een prachtig gebouw. Wij gaan daar toch op een subtiele manier die rondleidingen nog net iets leuker maken dan ze vanzelf al zouden zijn.
Ja.
Iets anders is FOSTPLUS, waar we eigenlijk al jaren voor werken op de grote muziekfestivals. Die hebben nu een nieuw logo gemaakt. Hier sorteer ik net als thuis, omdat ze nu willen inzetten op het sorteren in openbare gebouwen. Waarschijnlijk hier bij de VRT zal zo'n sorteereilandje staan. Ik weet het niet, op luchthavens is dat zo, in sporthallen. En dat was een hele moeilijke, want ze vroegen, kun je na de act die je al gedaan hebt, hè, we hebben eigenlijk de mensen al wat leren sorteren de jaren ervoor, kun je daar iets mee doen op festivals? En dat was een moeilijke in die zin. jonge mensen die uitgelaten op zo'n festival zitten, gaan vertellen van, ja kijk, we, hier of op een openbare plaats gaan we ook sorteren, hè, net zoals thuis.
En gooien we die bekers niet meer op de wei?
Maar... Ja, maar dat staat wel wars op natuurlijk de sfeer waarin die jongeren zitten. Maar we hebben dat verpakt in twee daklozen eigenlijk, die op het festival sigarettenpeukjes verzamelen en in potjes doen en bezig zijn. Echt heel realistisch, maar op hun rug hebben die dat logo. Hier sorteer ik net als thuis. En dat is een soort levende cartoon die, ja, dat blijkt dus, toch wel werkt op zo'n festival. Er wordt, mensen komen naar hen toe, trakteren hen zelfs, vragen mee waar ze bezig zijn. Ja, zo zoeken eigenlijk naar een manier om iets te communiceren.
Ja, wat soms, zijn originele ideeën, hè?
Dat proberen we natuurlijk, dat zijn we aan onszelf verplicht.
Zometeen de originele verhalen verbonden aan het nieuws. En This Girl. En een luisteraar waarschuwt voor een spanband op de E313 van Lummen naar Antwerpen in Wommelgem tussen de midden- en de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel is in Zaventem de linkerrijstrook ook versperd door een ongeval. Het verkeer vertraagt ook vanaf Wezenbeek. Op de E40 vanuit Leuven vanaf Sterbeek. Hinder naar Brussel ook op de E40 in Aalter. Daar is de middenrijstrook dicht door een ongeval. En op de A12 in Londerzeel is de weg vrijgemaakt. Traag naar Antwerpen intussen op de E17 in Haasdonk vanaf Kruibeke ook. En door een bedrijfsbrand is in de haven van Gent houden de inwoners van Evergem en Wondelgem de ramen beter gesloten.
Altijd benieuwd. Radio 1.
1.
Met Herman Verbruggen, Markske uit de Kampioenen. Ik zeg het nog één keer en dan moeten ze het weten. En een zeer, zeer origineel feit uit het nieuws, namelijk dit.
Radio 1. Goedemorgen. De Eucharistieviering komt vandaag vanuit de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende met het Orlandus Ensemble onder leiding van Gunther Carlier, met organist Peter Ledijnen en celebrant deken Antoon Willepit.
De mis, waarop op de bel, daar moest ik nog op wachten. Ik dacht, wanneer komt ze nu? Het moet altijd even stilte zijn in de mis natuurlijk. Hè? Waarom?
Wel, ik...
De mis op Radio 1.
Ja, Radio 1. Ja. Radio 1. Ik was, ons weekend was een beetje atypisch. Dat wil zeggen, normaal gaan wij boodschappen doen en zo op de zaterdag. Daar was er niet van gekomen door activiteiten. Ik was de zondagochtend een beetje de krant aan het lezen als voorbereiding voor dit programma, onder andere. En wat wij normaal doen, ik ben een Radio 1-luisteraar, wanneer dit, wat we net gehoord hebben, op de radio komt, dan spurten wij om ten eerste naar naar de radiotoestel om dat te verzetten. Hè. Dat gaat dan ja, meestal op Radio 2 naar Guy de Pré, de prehistorie, tralala.
Zolang je maar naar de bende luistert, is het jou vergeven.
Oké, dat doe ik ook. Nu, wat gebeurde er zondag? Ik stapte in mijn auto, want ik ging naar de supermarkt. Eerst naar een beenhouwer op de Turnhoutse baan. Ging ik gaan, bakker, en dan naar de supermarkt, dus een heel programma. En ik vertrek in het rustige Borgerhout. Hey, Borgerhout, dat toch een beetje het decor is van alles wat er vandaag actueel is en in het nieuws is. Een beetje dat Bronx ook, hey, normaal gezien. Dat voor de nodige spanning zorgt door verkeersdrukte, parkeerdrukte enzovoort. Bon.
Ook op zondag?
Ja, maar het was nu al een beetje rustiger. Ik vertrek mijn auto en het is nieuws, want ook in mijn auto-anomie staat Radio 1 aan.
Ik vind jou alsmaar geweldig.
En het was de mis van in Oostende. En ik kwam in een soort van modus terecht die mij ineens ongelooflijk gelukkig maakte. Ik weet niet dat geluk het goede woord is, maar ik... een filosofische bui zo van... Tja, het was vooral het orgel dat ik hoorde, het orgel. Het was een goede orgelist. En ik reed door Borgerhout en denk... Goh, zeg, wat zit ik me eigenlijk altijd maar zo op te winden? Want ik ben iemand die probeert over de dingen van na te denken. En ik wil het eigenlijk altijd zelf oplossen, maar geslaagd er natuurlijk niet in. En ik reed door Borgerhout en dat was tegelijkertijd frustrerend, maar toch nostalgisch een goed gevoel van... Allee, dat is toch goed eigenlijk?
Dus dat Herman Verbrugge, die nooit naar de mis luistert...
Ja, ik heb zelfs aan een beenhouwer, Turnhoutse baan, mij geparkeerd. Beetje slecht eigenlijk, fout, maar het was zondag, maakte niet uit. En ik ben 5 minuten in mijn auto blijven zitten om gewoon dat gevoel toe te laten en zo. Dat was zo'n moment van reflectie. Zo. En ik dacht, potverdikke, zie mij nu. Ik ketter normaal in het rond, wild in het rond. En ik ben echt de minst gelovige mens op aarde. En toch had ik zoiets van, verdorie, er is toch iets aan dat systeempje dat ze ooit hebben gevonden om mensen dan in die kerk te verzamelen, daar een sfeer te maken, een moment te creëren van reflectie, van even stilstaan bij de dingen, een reset moment, 1 keer per week, zoiets. En ja, dat deed me denken van, verdomme, dat vind ik nu toch eigenlijk wel interessant. En waarom is dat interessant? En dat is, we hebben... In onze straat, zoals veel mensen, denk ik, in hun straat. We hebben aan de ene kant links een kerk en rechts een kerk. Geen kleine kerkjes, maar reuze grote kerken die leeg zijn.
Dan moet jij in de Kattenstraat in Borgerhout wonen.
De Kattenberg.
Kattenberg.
Ja. En ik dacht van, maar waarom doen we daar nu eigenlijk niks mee? Want waar begint alles? Bij elkaar ook een beetje zo, ja, elkaar leren begrijpen, de dingen... wat breder zien en zo. Ik denk, waarom, en we hebben daar thuis regelmatig al over gehad, waarom worden die kerken niet gebruikt om daar wekelijks gewoon iets tof in te doen? Maar iets tof in de zin, ik zal nu zeggen, er zijn heel veel filosofen die alleen maar hier over de vloer komen als het over... Allee, zo'n moraalfilosofen, of die wekelijks... Allee, in de ene kerk is professor Vermeers, in het andere is, Van Bendelgem, of hoe heet hem?
Jean-Paul van Bendelgem.
Jean-Paul, ja, bijvoorbeeld. En dan in Berchem is het een andere filosoof. Ik denk dat dat echt wel kan, dat dat mensen gelukkig kan maken. Vooral omdat, als ik bijvoorbeeld zo'n Etienne Vermeers over de heikele thema's hoor praten... die maakt mij ook gelukkig. Ik denk, verdorie zeg.
Dus in plaats van op tv, zou die dat in lege kerken kunnen gaan doen? En
ja, maar nee.
Wow.
In lege kerk. Ja, inderdaad. Het zou, volgens mij zou het geen lege kerk blijven.
Zouden de kerken... Het is een item, hè. Wat doen we met al die lege kerkgebouwen?
Natuurlijk.
Dat is een goed idee. En dat heb jij allemaal gedacht...
Zondagochtend.
Die in... Is dat nu, heet dat nu bekering of zo?
Nee, dat is niet bekering. Nee, zeker niet. Wat bedoelt dat ik mezelf terug... Of dat zij mij bekeert, dat Radio 1 mij bekeerd heeft.
Iets met jou gebeurd is wat erop lijkt, toch?
Nee, dat heeft gewoon te maken... Je moet... Ik heb geleerd, ik ben 53 jaar en ik heb geleerd van het toch in het leven niet allemaal zwart-wit te zien. Het is iets te gemakkelijk om te zeggen van, breek die kerken af, stop met dat belachelijke geloof, stop daarmee, zet u zelf, denk zelf eens wat na en zo. Dat is allemaal heel gemakkelijk, maar dat is zo simpel is het niet. Dat is ooit in het leven, er is ergens een reden voor natuurlijk. We zijn allemaal aan het zoeken naar die groep waar we bij horen. Waarom is er zoveel volk op die ringlandactiviteiten bijvoorbeeld? Hoe heet hem, de Dalai Lama? Mensen betalen €400 voor die mensen te horen zeggen van, ja goed, geluk ligt in jezelf of wat is het, of zoek, ik weet het niet, of ontstrest een beetje, of wind u niet op. Die mensen die zeggen eigenlijk gewoon de dingen die wij hier tegen elkaar ook zeggen. Dat, maar ja, ik denk wel dat mensen daar naar op zoek zijn. En het is vooral, denk ik, zou het een manier zijn om iets rustiger door het leven te gaan. Omdat we nu, ik voel, zeker, ik zeg het nog eens, ik woon in Borgerhout, dat is niet rustig. Daar moet je de rust zelf een beetje zoeken.
We hebben het allemaal nodig. Hè? De hamvraag is, ja. Herman Verbrugge... Zet jij volgende zondag de mis nu aan of uit?
Dat is een heel goede vraag. Ik denk in theorie zeg ik, ik zet ze uit. Maar in de praktijk zal ze af en toe aanstaan, zonder mijn vrije wil, in een auto. En misschien ga ik, als het orgelmuziek is, dan laat ik ze aanstaan.
Of Gregoriaanse gezangen, die zijn soms ook bijzonder mooi.
Heerlijk.
Daar laat ik ze ook voor aanstaan, Herman. Dit is iets anders dan Gregoriaans. Mama Rosin is dat. Don't feel at home.
J'ai déjà tant d'années, mais toujours rien à y faire. J'ai rien, j'ai raster quand même. Rien à reprocher, je sais pas pourquoi je suis là. Maintenant ailleurs aussi. Oh non, I don't feel at home in this world anymore. Je me sens à la maison, nulle part ailleurs ici. Ouais, ici autant qu'ailleurs. Everywhere, anywhere. Anytime, any place, mes frères et mes amis, y a déjà tant d'années, sans vraiment jamais y faire. I don't feel at home in this world anymore. I don't feel at home in this world anymore.
Rosin is dat, I don't feel at home, wat je niet kan zeggen van Herman Verbrugge. Het is tof hier, hè Herman?
Zeker, amai.
Je maakt indruk ook op de mensen. Er heeft een Marjan gemaild naar ons, Abel Markske. Wat betreft die mis, ik had hetzelfde gevoel. Het heeft niks met religie te maken, maar met een rustgevend gevoel.
Goed, Marianne, goed gezegd. Ja.
Je had het al gezegd, hè? Het is waar. Goed, ja. Een ander verhaal. Beetje nieuws uit de marge eigenlijk van eind vorige week. Over een Ierse roeister, Alice Sheenan is het, hè, die een bronzen medaille wint op het WK voor universiteiten in Polen. Gaat vieren, struikelt op de stoep, in een coma geraakt en sterft.
Ja.
Het is erg genoeg, je hebt nog een tweede berichtje bij. Een schep er bovenop eigenlijk, uit de regionale pagina's. De beroemde frietchinees uit Hoboken stapt uit om zijn dochtertje uit de auto te halen, wordt gegrepen door een voorbijrijdende auto en sterft.
Ja.
Waarom kies je dit in godsnaam?
Ja, eigenlijk... Omdat ik... Telkens als ik zoiets hoor, dan denk ik aan iets wat ik zelf heb meegemaakt. En vraag ik mij af... Ja, vraag ik mij af. Je zult zien, ik zit hier met meer vragen dan met meningen, Annemie. Telkens denk ik terug aan een verhaal dat ik heel even wil vertellen. En dat gaat over... het komt eigenlijk op neer dat er in het leven een soort toevalligheid meespeelt waar je toch niks aan kunt doen. Ik had een hele goede vriend op internaat. Ik zat op internaat in Aarschot, 14, 15 jaar zo. De Jean-Louis Cerquel. Een jongen uit een begoede familie. Cerquel, de brouwers in Dist... Dus echt waar. Zijn vader was chirurg. Daar lagen pakken briefjes van 1000 op de kast. 1000 frank, hè. Ja, dat soort van type. Maar dat was een heel... Dat was een hartsvriend van mij. BFF avant la lettre. Op een moment gaat hij weg van school. Die had ook wat moeilijkheden. Was ook een moeilijk karakter, omdat ik hem zo tof vond. Weg van school. En ik verlies hem een beetje uit het oog. Ik heb nog gehoord dat hij nog Canada was en zo. Enfin... in het dorp, jaren daarna, vertelde men mij... Jean-Louis Cerquel, oh Herman, die is gestorven, die is al lang dood. Die heeft zich doodgereden met zijn auto. Ik denk, ja, dat is typisch voor Jean-Louis. Waarschijnlijk een veel te zware auto gekregen van zijn papa. En zich doodgereden. Hè. Ja, toen was spijtig. Erg natuurlijk. Ik vond dat erg, pas op. Hè. Maar ja, goed, dat is dan zo. Toen was dat spijtig. Nog eens, 5, 10 jaar later, in 2007, zit ik... Er was ondertussen internet, zit ik een beetje te googlen vanuit in zo'n sfeertje van hoe zit dat eigenlijk met mijn vrienden van vroeger. En ik typ toch eens die naam in, Jean-Louis Cerquel. Wat blijkt, die is niet dood, die leeft gewoon. Meer nog, die is berggids op La Palma. Ik zie daar ook een foto. Ik zeg, dat is hem, dat kan u toch niet. Dus wat zeggen de mensen allemaal? Die is dus fout, die leeft nog. Dus ik begin een mail te sturen. Beste Jean-Louis, weet dat nog, allee, het internaat en zo. En, allee, de titel was, ik heb hem bij met een boektas, ik heb hem nog eens afgeprint. De titel was Jean-Louis leeft. Hè? En ik begin dat te beschrijven, hè, wie ik ben, dat ik dat fantastisch vind. Dat hem, hè, voilà. En ik heb eigenlijk geen tijd om die mail af te maken. Dus ik zit hier bij mijn concepten en 2 weken daarna neem ik die terug. Hè? Terug die mail. Ik wil die afwerken. En ik ga eerst nog eens... naar die pagina in La Palma Adventure of ik weet niet wat. En ik zie een overlijdensbericht. Dus die was gestorven. Dus die was in die periode gestorven. Net een bootongevalletje daar. Allee, ongeval dus. En dat heeft mij enorm aangegrepen.
Waar, ja, dat hij dood is ook, maar ook het moment waarop hij gestorven is, toch?
Natuurlijk. Ja. Want wat denkt je dan? Je kent die film Sliding Doors, hè, waar zo iemand zijn leven verandert omdat hij net de volgende tram moet nemen, of wat was het? Hè, en dan heel zijn leven verandert. Ah ja, dat is ook zo.
Dus jij vraagt je af...
Stel dat ik die mail... Ja, stel, ik heb die mail... Ik zou die mail gestuurd hebben. Hè, de dag dat hem gestorven was, 's morgens bijvoorbeeld. Hè, en ik zou die mail gestuurd hebben. Dat was heel die een dag anders geweest. Want je zou daar misschien... meer tijd aan besteed hebben dan die vluchtig te lezen. Die zou mij misschien gebeld hebben. En daardoor, want elke seconde telt in het verloop van uw dag, daardoor zou die een dag er totaal anders uitgezien hebben. Hij zou misschien een ander bootje hebben genomen of een kortere boottocht met zijn gasten. Of ik weet niet hoe het gebeurd is. Hè? Maar goed. Maar dat begint in uw hoofd te spelen natuurlijk. Niet dat ik denk van, ik heb die dood gedaan door die mail niet te sturen. Dat is natuurlijk niet zo. Maar wel... uiteindelijk, wat wil ik er nu mee zeggen? Van, er zijn dingen die in het leven kunnen gebeuren en je hebt die eigenlijk, je hebt het natuurlijk niet in de hand, maar ze hebben wel te maken met, ja, met het moment en wat er voor dat moment is gebeurd.
Ja. Had de friet-Chinees uit Hoboken zijn dochtertje een beetje lastig geweest in de wagen, had hij misschien net iets langer blijven zitten, was hij later uitgestapt om haar uit de wagen te halen en was hij niet door een voorbijrijdende auto gegrepen.
Dat gaat dus over twee, ik ben zeker, twee seconden die anders zouden verlopen zijn in zijn leven. En het zou, ja, dat is maar een bedenking. Hè. Ik bedoel, ik ben hier nu geen echt heel interessante dingen aan het zeggen, denk ik. Maar goed, dat is een bedenking.
Ja. Is dat een geruststellende gedachte of net een beangstigende?
Ja, want dat vind ik dan misschien wel interessant. Ik denk dat bij mij de manier van in het leven staan wel misschien een klein beetje verandert. In die zin dat mensen soms... Mensen hebben angst, hè. Vaak angst. Ze zeggen, oh ja, maar vliegen. Oh, dat is veel gevaarlijker dan vroeger. Ik kan dat misschien minder doen. Of ik kan niet naar Parijs, want het kan zijn dat er al een bom ontploft. En zo, dat soort van dingen. Dan denk ik van, ja, mannen. Als dat moet gebeuren, dan gebeurt dat. Mm-hmm. Mijn dochter is gisteren een band plat gereden. Hè? Moest nog Pius 10 rijden.
Ik had dat wel op een akelige manier. Mijn dochter is gisteren plat gereden.
Sorry. Maar jij hebt ook echt goede humor. Uh-huh. Echt waar. Haar band lek gereden. Dat is ook een kwestie van een seconde. Als iemand voor u net wat inhoudt en jij rijdt, dan zou jij net die spijker vermijden of zoiets. Dat zit allemaal in dat soort van kleine dingen. Waardoor ik denk van, ja, misschien moeten we gewoon, dat wetende, ja, moeten iets gelatener misschien leven. En uiteraard voorzichtig zijn in het verkeer, zoals iedereen, maar als het moet gebeuren, gebeurt.
En ik hoor er ook in, jij laat jouw dochter met de fiets naar Pius 10 rijden.
Ja, dat is toch iets anders.
Waarbij je toch ook kunt denken, als het moet gebeuren, gebeurt het.
Natuurlijk. Maar dat zou ook kunnen gebeuren als ik ze met de gepantserde wagen zou brengen.
Als jij uitstapt en...
Ja, bijvoorbeeld.
En een passerende auto.
Dat zou ook kunnen gebeuren als ze de tram neemt of de bus. Of, dat maakt niet uit. Allee, dus ik denk... maar het was een angst. We hebben haar moeten loslaten. Maar ik aanvaard. Ik hoop dat ze voorzichtig is. Maar ik moet aanvaarden dat het altijd kan gebeuren.
Als het moet gebeuren, gebeurt het.
Where did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are, driving a classic car. Cuba is not so far, I can bring my guitar. Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be summertime, take me back to Hawaii, skyscrapers in Dubai, palaces in Versailles. So won't you fly with me, at dinner in Sicily, be who you wanna be, right where you wanna be. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over soon. I'll see you when you get there, but until we get there, we'll be howling at the moon. Baby, are we there yet? Meet me at the sunset, summer will be over.
Well, it's too late for sorrow, for sorrow. Well, it's too late, and it's too late for tomorrow, for tomorrow.
Te vroeg eigenlijk voor de vraag van Herman Verbrugge, want degene die moet antwoorden, die neemt alsnog niet op. We proberen, Michel, onze technicus probeert, terwijl jij zegt wat jouw vraag is, hè. Geen sportliefhebber ben jij, mag blijken uit jouw vraag, of wel?
Nee, dat wil ik niet gezegd hebben, want ik ben geen sportliefhebber. Ik denk dat iedereen wel sportliefhebber is. Ik zet mij als supporter langs de lijn en ik ben de beste supporter. Ik vind dat heel leuk en tof, ook om te doen, nog veel meer. Waarom niet? Maar wat me al een half leven bezighoudt, is hoe het komt dat in het dagelijks, in het journaal, er zoveel aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld het voetbal. Hè. Wielrennen heeft ook wel buitensporig veel aandacht. Maar het voetbal, daar erger ik mij zelfs een beetje in.
Dus
in die zin, ja, en zeker als de Rode Duivels ergens in een competitie zitten, dan krijg je berichten waar mensen, journalisten in een kostuum, echt met ernstig gezicht, een heel uitleg doen, 5 minuten aan een stuk, over een training van de Rode Duivels, waar een van de spelers een pijntje heeft en voortijdig moest afgewezen. En dan denk ik van, maar waar gaat dit eigenlijk over? Wat is de relevantie? Daar zit meer achter. Is het geld dat erachter zit? En als ik het zelf vraag aan journalisten, dan zeggen ze, maar weet jij hoeveel mensen daarmee bezig zijn?
Dat is toch een soort van relevantie dan toch?
Ja, maar, maar waarom? Waarom is er dan niet dagelijks een item in het nieuws over thuis bijvoorbeeld? Ik zeg nu niet de kampioenen, maar dat is ook iets waar mensen naar kijken. Er kijken meer dan 1 miljoen mensen, meer dan het voetbal. Ik heb het vermoeden dat dat zo'n cirkel is waar je niet van weet in welke richting dat hem draait. De kip of het ei. Volgens mij moeten wij moeten allemaal van voetbal houden. Omdat er net zoveel aandacht aan besteed wordt. Als tijdens het EK of het WK... ik ben iemand die kijkt naar dat voetbal en ik supporter soms voor een andere ploeg dan de Rode Duivels. Ik denk van, ik vind die ander toffer. Als je dat zegt in straat, dan krijg je slaag dus, hè. En nu zeg ik het voor de radio. Dat is wel gevaarlijk.
Je gaat ook geen slagen.
Nee, maar is dat toch niet, dat is toch niet normaal?
Ik heb gekuch gehoord. Ah. Ik denk dat professor Leen Danes aan de lijn hangt. Goedemorgen.
Ja, dat klopt. Goedemorgen.
Oef. Met een antwoord.
Na zicht van examens, ja.
Met een antwoord op de vraag van Herman Verbrugge.
Nou, een antwoord op de vraag. Ja, ik kan hem ergens wel bijtreden, eerlijk gezegd. Als ik persoonlijk een antwoord zou moeten geven van of ik vind dat er nu sport nodig is op televisie of op radio, in het nieuws. Maar ja, het gaat natuurlijk niet om mijn smaak of om zijn smaak alleen. Het gaat om veel meer natuurlijk. Hè. Je ziet effectief dat dat een mix is. Sport, cultuur, aandacht voor oorlog, vrede, migratie, milieu. Dat dat een mix is die wel werkt. Ja. Als je kijkt naar welke mensen dat aantrekt, de aantallen, ja, en de VRT moet dat ook doen natuurlijk. Hè. Je moet je afvragen, ja, waarvoor is zo'n omroep in het leven? Hè. Wat is die missie? Ja, er zijn afspraken gemaakt, er is een prestatieakkoord, er is een beheersovereenkomst. Dus ja, en dan zie je daar als eerste actiepunt dat het voor iedereen moet zijn en dat iedereen mee moet zijn. En als je dan kijkt naar hoe het publiek daarop reageert, er zijn geen mannen of vrouwen of jongeren of ouderen die afhaken. Terwijl dat eigenlijk voor sport in het nieuws achteraan als item wel zou kunnen. We hebben gekeken per seconde, er is onderzoek dat daar rond loopt, hier aan de KU Leuven, promotieonderzoek, doctoraatsonderzoek, en dan zie je dat daar eigenlijk geen mensen afhaken. Niemand haakt af.
Nee, dus natuurlijk
in een goede
niet,
mix is mijn resultaat.
Professor, mag ik u even onderbreken?
Maar, zeker.
Hoe komt het dat het nieuwsanker altijd zoveel moeite doet om ons te laten kijken? Want ze zeggen altijd op voorhand, straks, is altijd op het einde van het journaal, is er zo'n spannend item van, er is ook een kindje uit een raam gevallen in Erbs-Kwerps. Straks, na de sport. En dan moeten we eerst naar de sport kijken, want ze hebben zoveel angst dat we wegstappen. Dat kan toch niet anders. Dat zit iets achter, professor. Is het, ik wil toch van u horen of het misschien, want je moet mij helpen, of het misschien ook zou kunnen dat er een soort van lobby bestaat die zorgt dat er meer voetbal dan andere sport. Dat kan toch niet anders. Ik denk die marketing van de Rode Duivels, dat moet een waanzinnig bureau zijn. Er zit zoveel geld achter. Zeg het, professor.
Ja, er zit ongetwijfeld heel veel geld achter, maar ik denk niet dat dat meespeelt in de keuze, de selectie van het aandeel van sport in het nieuws. Hè? Want daar gaat het eigenlijk om. Hè? Dus niet zozeer van moeten omroep, de publiek of de commerciële moeten ze sport brengen, maar vooral moet dat een prominente rol nemen in het nieuws. En dan zie je, als je over de jaren kijkt, dat sport niet is vermeerderd in elk geval. Dus ik heb niet naar de jaren 70 gekeken, maar zo de laatste 5 jaar, dan zie je dat aandeel sport staat en stagneert op een 12%. Ja. VTM iets meer, een 1% meer. En als je dan kijkt naar die andere, bijvoorbeeld, je had het daarnet over entertainment, dan zie je dat entertainment / cultuur, dat goed is voor ongeveer 17%. Dus daar heeft men ook aandacht voor. Want ja, je kunt je afvragen, moet dat nieuws alleen economie zijn? Moet dat alleen rampen zijn? Moet dat alleen criminaliteit zijn? Dus het is een mix. Het is echt een mix.
Ja, het is voor mij net de... Ik vind ook dat het nieuws een toonbeeld moet zijn van een objectieve selectie. Er moet iemand, een eindredacteur, die gaat dat toch proberen, objectief een selectie te maken van wat vinden wij nu belangrijk van het nieuws deze dag. En wat selecteren we? Maar ik voel toch dat er dat het altijd maar daarover gaat. Dus zeker, dat kun je toch niet ontkennen. Waarom is dat dan niet een item? Waarom is er nooit een item over volleybal, een volleybaltraining van een ploeg? Dat heb ik nog nooit gezien. Het gaat altijd over die topsporten. Dus er moet iets spelen dat sterker is dan die sport zelf.
Maar ja, wat is nieuwswaarde? Daar hebben we het daarnet ook iets over gehad. Ja, nieuwswaarde is eigenlijk voor een deel ook dat er veel mensen bij betrokken zijn, dat veel mensen daar iets in zien, daar iets in vinden, daar interesse in hebben, daar de informatie rond willen hebben. En er zijn experimenten geweest bij de VRT. Ik was daar destijds nog jaren geleden bij betrokken om wat meer vrouwen in die sport, wat meer, hoe noemt het, volleybal enzovoort. Ja, daar keek geen hond. Hè. Ja, als je wil dat er veel mensen kijken en als dat er ook een diversiteit is aan het publiek, dan moet je toch kijken naar die dingen die nationaal en internationaal, het is een verbindend iets, die sport. Als je nu denkt ook bijvoorbeeld aan...
Ja, maar is het niet verbindend omdat men ons zegt dat het verbindend moet zijn? Ik denk dat ze het ons... Ik heb het gevoel dat het mij wordt opgedrongen. Ik bedoel, we gaan niet meer naar de kerk, maar nu is het eigenlijk de voetbalpauze
minder dan ooit. Opgedrongen minder dan ooit, want we zitten in het post-omroeptijdperk, zeg maar. Je kunt eigenlijk nu, zoals bijvoorbeeld Blendel, dus één voorbeeld, waarbij je uit de pers kunt gewoon graaien wat je interessant vindt. Ja. Maar dat kun je nu ook bij televisie, dat kun je bij audiovisuele content, je kunt gewoon naast je neerleggen. Maar we zien ook bij de kranten, mensen kunnen het laatste nieuws kopen, lezen de katern van de sport, maar ondertussen lezen ze ook iets over hoe de toestand economisch eraan toe gaat, of hoe de politiek erbij staat. Dus het is door die formule, door die mix, dat je mensen die bijvoorbeeld voor een bepaald iets voor de tv zitten, of een krant kopen, of een krant lezen, dat je ook de rest van het nieuws, en eigenlijk eerlijk gezegd is tv en de mix van het nieuws het beste voorbeeld om de meeste mensen en de meest verscheiden mensen aan je te binden. Er is geen ander voorbeeld, er is geen beter voorbeeld.
Dus u zegt eigenlijk dat de openbare omroep behoorlijk wat sport in het journaal stopt om ervoor te zorgen, om aan zijn taak te voldoen, om ons ook te laten kijken naar het nationale en het internationale nieuws. En dat eigenlijk dan een stukje van de reden is.
Het is deel van het geheel, het is deel van de lijn, het is deel van de verbindingsopdracht die de omroep heeft.
En ook omdat er heel veel mensen zijn die graag voetbal kijken natuurlijk, hè?
Ja, natuurlijk. Dus daarvoor gaat men naar het nieuws, is men met sport bezig. Dat is gewoon dat en wielrennen. Er zijn nog wel een paar sporten, dus het hangt er ook vanaf wie dan een hoofdrol speelt. Of wat een Belg is die groot is. En het tennis bijvoorbeeld. Ja, wat zullen er meer mensen naar tennis kijken? Het is echt wel... los van de persoonlijke voorkeuren van...
Zeg maar, Marks.
Ik hoorde u twijfelen, professor. Bijna een punt eraf.
Ik ga akkoord met u persoonlijk, maar daarover gaat het niet. Wie zijn wij om dat te beslissen? Ik denk dat een goede mix de beste keuze is. Ja.
Dat is perfect uitgelegd, mevrouw Daans.
Dank u wel.
Herman Verbrugge is het er niet mee eens. Oh, maar kan er mee leven.
Natuurlijk.
Toch? Met een beetje uitleg. Ja. Als we dingen snappen, zijn ze makkelijker te... accepteren.
Voilà.
Zo zullen we eindigen. Mevrouw Daanmes, dankjewel. Herman Verbrugge, dankjewel.
Graag gedaan, Annemie.
Tot de volgende.